Goedemiddag allemaal, van harte welkom in deze vriendendienst. Fijn dat er zoveel mensen zijn en alle gasten in ons midden heel erg welkom en hopen dat we met elkaar een hele mooie en feestelijke dienst mogen beleven. We hadden de volgende flyer verstuurd, René, het is wel leuk om even aan jou te vertellen. Die deden we dan altijd uit naar de vriendendiensten. Daar stond deze tekst op. Er kan er maar één op water lopen, voor alle anderen is het zo nu en dan winter. Een mooie tekst. René, van harte welkom in ons midden en René die zal straks voor ons spreken. René die is een bekende schaatser, René Ruitenberg. En hij is sinds 1 april directeur van de Sportwitness, daar zal hij straks ook iets over vertellen. En we hopen dat we mogen geïnspireerd worden door jouw woorden. En veel zegen toegewenst ook. We gaan eerst staan met elkaar, dan gaan we zingen. En dan zingen we met elkaar De Heer is mijn herder en het lied Neem mijn leven, laat het Heer. Dan spreken we hier in de kerk altijd met elkaar uit dat we afhankelijk zijn van God. En dat is denk ik goed om dat te doen. En dat doen we dan met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat de Heer Jezus hier ook aanwezig is. De Bijbel die zegt bijvoorbeeld dit. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in jullie midden. En ik mag u namens de Heer Jezus ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we op deze zondagmiddag weer met zoveel mensen hier in de kerk mogen zijn. Daar zijn we blij mee dat er weer zoveel mensen gekomen zijn. Dus dank u ook, Vader, voor alle gasten in ons midden. Er zijn een hoop mensen ook van de gemeente die u misschien al heel lang kennen. Er zijn ook mensen in de kerk die u zoeken of die niet zoveel van u weten. En we danken u, Vader, dat we allemaal heel erg welkom zijn hier. En we danken u dat we onszelf mogen zijn. Dat we, zoals we zijn, met ons leven bij u mogen komen. En Vader, wij hebben het verlangen dat we met elkaar in deze dienst weer iets van uw grootheid mogen zien. U bent een prachtige God. En we willen heel graag vertellen over u, wie u bent. We willen ook heel graag zingen over u en u ook aanbidden. En dat doen we omdat we hopen ook in deze dienst dat heel veel mensen ook mogen weten wie u bent. We willen dat ook graag uitdragen, want het geloof is niet saai of zo. Het geloof is niet ouderwets. Het is een prachtige, blijde boodschap. Vader, u kent ons allemaal heel goed. Misschien kennen wij u niet zo goed, maar u weet precies wie wij zijn. U weet ook precies hoe het is in ons leven. En er zijn ook mensen in de kerk die heel verdrietig zijn. En die misschien wel moeilijk hebben in hun leven. Er zijn misschien wel mensen in de kerk die heel erg teleurgesteld zijn in de kerk. Die het heel moeilijk hebben in hun gemeente. Of die het gewoon niet zo goed konden volhouden. Die misschien al wel jaren geleden de kerk de rug hebben toegekeerd. Vader, we willen u danken dat wij als gemeente en als groep christenen hier in Arnhem ook graag een schuilplaats willen zijn. Vader, we vinden het fijn dat heel veel mensen hier kunnen thuiskomen. We vinden het fijn dat heel veel mensen hier iets kunnen zien van uw liefde. Vader, we willen u danken dat René Ruitenberg in ons midden is. En we willen u danken, Vader, dat hij ook via de sport het evangelie van de Heer Jezus wil uitdragen. En we vinden het fijn dat hij hier is en we willen u bidden, Vader, wilt u met uw Heilige Geest in ons allemaal werken? Wilt u ons vervullen met uw aanwezigheid, Heilige Geest? Wilt u iedereen die iets te doen heeft, alle kracht geven die daarvoor nodig is? Geef ons wijsheid en inzicht en wilt u ons hart openen, Heilige Geest, zodat we allemaal aangeraakt mogen worden? Vader, zo willen we bidden om een zegen, omdat we echt beseffen dat u degene bent die ons alles wil geven en ook moed geven. We kunnen het niet uit onszelf. Maar dan wilt u zo deze dienst ook zegenen. En we bidden dat dan in Jezus' naam. Amen. Ik zal iets vertellen over het vervolg van de dienst. Dan weet je een beetje wat allemaal gaat gebeuren. We gaan eerst met elkaar kijken naar een filmpje over Sportwitness. Dat is een filmpje van René Ruitenberg. Daarna zingen we met elkaar weer een lied. Opwekking 640. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Daarna komt de preek van René. En dan zingen we daarna opwekking 518. Heer, u bent altijd bij mij en Heer, u doorgrondt mij. Ga jij een toelichting geven bij dit filmpje? Ja, dan ga ik naar beneden. René heeft ontzettend veel zin om hier naar boven te gaan staan. Dat is echt zijn plek, zeg maar, een preekstoel. Kom maar, jongen.
Goedemiddag allemaal. Ik begeef me inderdaad liever op ijs, op glad ijs. Normaal ben ik wel gewend te spreken, regelmatig spreek ik in het land, maar dan loop ik meestal een beetje voorin op het podium wat rond te dralen. En ik heb hier heel erg weinig ruimte, maar goed. Het moest wel, want er zitten mensen bovenin, toch? Kunnen jullie mij een beetje zien? Goed zo. Goed, ter introductie, ik dacht van misschien is het goed dat we door middel van een filmpje even gaan kijken wie ik werkelijk ben. De naam René Ruitenberg, misschien was gehoord van, dat is iemand van de schaatsen, marathonschaatsen. Maar ja, wat is nu eigenlijk marathonschaatsen? En wat heeft die jongen nu, wat moet hij er zoal voor doen? En ik dacht van, het is goed om misschien ter introductie van een filmpje eens even te laten zien wat mijn sport en wat eigenlijk ook mijn beroep is geworden. En daarna zal ik het wel weer overnemen, dan licht ik dan nog weer eventjes toe. Dus je mag wat mij betreft het filmpje gaan starten. Duurt een minuutje of 6, 7, dus geniet van een stukje natuurreis van de Elfstedentocht. We gaan het eens even zien. Wie weet wanneer de laatste Elfstedentocht was nog? Even onder de jongeren. Weet jij dat nog? Nee? Jij daar? Ja, ze kijken nu allemaal achterom. Ze wijzen allemaal naar achteren. Weet jij het? Ook niet. Zit hier nog schaatsers of niet? Wie weet het? 7 en 1. Wat zei je? 3 januari? 4 januari. Goed, we zijn weer bij. Geniet even van het filmpje. Ik geloof dat er geluid bij zit, dus dan hoef ik ook niet van commentaar te voorzien. Hij mag starten. Lukt dat? Of moet ik zelf weer schaatsen?
Het is de winnaar van de laatste Elfstedentocht, en ook hij heeft een scherpe start. Het is jammer voor de wedstrijd, maar die wedstrijd blijft door de zware omstandigheden een boeiend spektakel. En er vallen meer slachtoffers, het is de beurt aan Piet Hulkema uit Zuidwold. We zien onder andere Cedric Michaud en Henning Ruitenberg, zijn broer René, Jan Maarten Heideman, Jeroen de Vries, Peter de Vries en als laatste sluitend aan Hans van der Weken. Daar komt hij aan. De negen blijven lang bij elkaar. Het ploegenspel wordt belangrijk, want let op, hier in de Vries demareert, maar het is Peter de Vries die kanker. Hij doet dat in dienst van René Ruitenberg, die zich verschrikkelijk sterkt. Peter de Vries zorgt er in eentje voor dat niemand wegkomt en René Ruitenberg mag het dan even later professioneel afmaken. Op 500 meter van de finish spiet hij het dus uit en de man die al heel veel rol in zijn carrière maar nog nooit werd als kampioen met de natuurreis, gaat nu op weg naar de overwinning. In de hernia doet een lang buiten spel, die problemen zijn verholpen, onlangs veranderde hij ook nog aan zijn schaatsen en Ruitenberg is plotseling in de vorm van zijn leven. Hij wordt Nederlands kampioen in de bouwomstandigheden op het meer van Mora.
Er waren nog veel stormen achter, het was echt tegen de het kon volop burger om tegen hem te komen. Een beetje van die aangekleurde tussendoor. Ja, daar waren contracten met die dan is het helemaal geloven.
Voor de tweede keer in korte tijd is de wonderlijke wielertocht de gast in Drenthe. Met uiteraard daarbij Mark Tuijker, die na 3 wedstrijden mee kan voor de Cup en uiteraard de leider van het algemeen klassement. Dat heeft ook de oudere generatie geïnspireerd. Hier rijdt Henry Ruitenberg, vorige week winnaar van de wedstrijd in Delft. En hij bepaalt het tempo in de kopgroep. Klaas Slager met zijn herkenbare stijl neemt over en het tempo ligt hoog. Ook René Ruitenberg is gereden, heeft nog niet gewonnen in tegenstelling tot zijn oudere broer. André Klompmaker zit erbij, Willem Poelstra en Jan IJzer-Kronkamp. Ruitenberg sluit weer aan de staart van de groep waar het tempo bijzonder hoog ligt. En wat gebeurt er op het peloton? Hier is dat moment. Het begint inmiddels te schemeren. Poelstra de staart van de kopgroep en daar het peloton dat zojuist is afgesprint. Zij moeten plaats maken voor de koplopers die nog 5 ronden extra moeten rijden met Henry Ruitenberg aan de leiding. De man uit Oldebroek heeft supporters die zojuist zijn afgesprint. De man met nummer 4, Erwin van Boken, nummer 5, Heijmen Bovendorp, beide afkomstig uit Oldebroek. We zijn weer terug bij de koplopers met nog altijd Poelstra aan de straat. Rechts Mark Tuijker, ook hij is inmiddels afgesprint en moedigt zijn teamgenoten aan. Wie gaat er winnen? Dat is de grote vraag.
Hij was toen 16 jaar, Mark Tuijker.
René pakt hem wel, zegt hij. En hij heeft gelijk, want helemaal links in beeld komt René Ruitenberg. Hij wint zeer afgetekend de sprint voor Klaas Slager. En dan is Kronkamp eindigt als derde. De wedstrijd in Delft werd gewonnen door Roelof René. Hij wint de wedstrijd in Meppel voor Klaas Slager en Jan IJzer-Kronkamp. Dus
Die laatste, dat laatste filmpje, Elfstedentocht van 1997, was mijn eerste Elfstedentocht. Mijn broer Henry, die had hem al 2 keer gereden. Belangrijkste wedstrijd in je carrière. En dan zie je de commercie in de sport komen. Nou, zoals jullie al zagen, ik reed voor Wekamp, Frisia, DSB, Dirk Scheringa. Verschillende sponsors gehad. Maar de dag voor de Elfstedentocht kwam in 1997, dus er waren net die mobiele telefoontjes kwamen allemaal uit. Kwam Libertel en KPN en die wilden een commercial met Henry en mij maken. Ze dachten, die jongens van Ruitenberg die zijn gek op geld, dus die zijn er wel voor de porren. Nou goed, zo gezegd, zo gedaan. Wij een contract afgesloten met KPN. En KPN wordt nu weer hoofdsponsor van de schaatsen. Misschien hebben jullie het wel meegekregen, dat is op zich wel grappig. Dus af en toe zullen jullie misschien dat filmpje nog weer terug zien komen. De dag van tevoren afgesproken, we konden een flinke bonus krijgen als het zou lukken. Echte commercial zou lukken. Zowel Henry als ik kregen dan 25.000 gulden. Maar een van ons beiden moest in de kopgroep zitten. Het moest licht zijn. Want zoals jullie weten, de Elfstedentocht die wordt 's ochtends om 5:30 start die al voor ons wedstrijdrijders. Dus we rijden de eerste 2,5 uur rijden in het donker. Nou goed, dan kun je mooi zo'n reclamespotje gaan maken. Maar ja, die zien ze natuurlijk niet. Dus het moest licht zijn en het moest nog opgenomen worden. Zoals je weet, tijdens de Elfstedentocht is er een camera van boven, een helikopter. Maar je hebt ook allemaal camera's, verschillende ploegen die werkzaam zijn in het peloton, in de kopgroep, in de achtervolgingsgroep. Dus we moesten met heel veel dingen rekening houden. En het belangrijkste was in de kopgroep zitten. Nou goed, we zaten allebei in de kopgroep. En het was dan van amper licht, een beetje schemerig. En ik zag Henry al die telefoon pakken, die dacht, het is kassa. Maar goed, dat werd niet opgenomen. En wat jullie daar zagen, ik zag op een gegeven moment die cameraman op die motor zitten naast me en hij ging van de eerste naar de tweede, naar de derde en ik reed ongeveer op 10e plekje. Ik denk, ik moest zijn aandacht krijgen, dus ik ga uit die groep weg en die camera zoomt meteen in en ik pak die telefoon en ik trek het antennetje uit en ik begin te spreken. Maar goed, ik heb alles gespeeld, want ik was al 3 keer gevallen, de telefoon deed helemaal niet. Dus, maar goed, een reclamespotje gelukt. 25.000 gulden in de zak, allebei. En zo komt de commercie ook in de sport. En als je in beeld bent, met name een Elfstedentocht, ja, dan willen de sponsors wel. Nou goed, ik ben inderdaad, wat jij aangaf, directeur van Sports Witnesses geworden. 1 april, het is geen aprilgrap. Wat houdt dat in? Wij willen door middel van de topsport, dus dan spreek ik heel specifiek, door middel van de topsport willen wij het evangelie van Jezus Christus brengen in de sport, maar ook daarbuiten. En dat houdt eigenlijk in dat ik topsporters wil toevoegen aan onze organisatie. Evangelisten, leraars, maar met name evangelisten die gaan verkondigen wat Jezus heeft gedaan in hun leven. En daarbij ook nog die topsporter kunnen zijn, want als topsporter heb je gewoon een enorm bereik. Hier in bijvoorbeeld in Nijmegen bij NEC voetbalt op dit moment Jeffrey Sarpong. Hij komt bij Ajax vandaan. Nou, die gaat straks weer terug naar Ajax. Dat is echt een jongen die zijn groei in geloof. En ik geloof als die jongens toegerust worden, ze worden getraind. En ze kunnen mensen bereiken, de sportwereld bereiken. Hele egoïstische wereld. Maar ook jongeren bereiken. Je ziet tegenwoordig allemaal die programma's. Idols. I wanna be a popstar. Nou, wij willen sterren, christensterren in de topsport hebben. Die hun geloof uitdragen. Nou, daar ben ik directeur van geworden. Om die topsporters toe te rusten. We houden kringavonden. We houden groeiavonden om te groeien in geloof en om zo ook Jezus Christus in die sportwereld te laten zien. Waar draait het om in het leven? Met name die sportwereld. Om hem of om onszelf, om onze eigen eer en roem. Goed, volgens mij gingen we nog een liedje weer zingen, dacht ik. Hè? Dat gaan we eerst maar eens doen en dan volgens mij kom ik daarna wel weer aan de beurt.
Thank you.
Toch wel mooi, hè, zo'n bandje. Het is een keer wat anders dan een orgel. Op zich sowieso een heel opmerkelijk kerkje, de Koepelkerk. Jongens, in Arnhem, dat ik hier nog in het centrum mag komen. Ik heb alleen maar herinneringen aan Arnhem. Dan train ik hier met mijn schaatsploeg op de fiets, op de postbank. Daar ligt menig zweetdruppeltje van mij waarschijnlijk. Dus het is een prachtige omgeving om hier te fietsen. Maar ik vind het ook fijn om hier in jullie midden te zijn. En dat ik uitgenodigd ben om iets van mezelf te vertellen. Als topsporter kun je überhaupt christen zijn? Is dat mogelijk? En ik heb altijd zoiets, als ik ergens naartoe ga, dan bid ik altijd van tevoren dat waar ik ook mag gaan, dat de mensen veranderd weg zullen gaan hier uit deze Koepelkerk. Zie, ik kan hier een heel mooi verhaal gaan houden. Maar goed, als er niks is gebeurd, dan zijn we hier voor niks geweest. En ik hoop van harte dat Gods geest zo mag werken vandaag. Of dat nu door mij is, of door de muziek, of door de voorganger. Dat wij wakker geschud worden. Dat wij hier veranderd weg zullen gaan. In ieder geval in ons denken. En daar hebben wij Gods hulp voor nodig. En dat heb ik ook nodig. Ik ben maar gewoon René, marathonschaatser. Getrouwd met Mirjam. We komen uit Wezep. Vandaar het dialect waar jullie af en toe een beetje op lachen. Of niet? Wat valt er mee? Ik kom uit de buurt van Zwolle, Wezep, een klein dorpje aan de rand van de Veluwe. Getrouwd met Mirjam en we hebben 3 kinderen, Tom, Roos en Merel. 12, 10 en 8 jaar, dus nog echt een jong gezin. Wat midden in het leven staat, is hier ook jonge kinderen daar. Iedereen hartelijk welkom, ook jullie jongeren. En het is goed om hier te zijn. Ik dacht van, ja, wat zal ik vertellen? Ik heb begrepen dat het thema ook ging over de geboden. Hè? Hoe gaan we om met de geboden? Wat zeggen de geboden? Ik denk dat je topsporter daar sowieso mee te maken krijgt. Je loopt er tegenaan, je krijgt er vragen over, de zondagsrust bijvoorbeeld. Maar ook, je kan van sport al heel snel een afgod maken. Het kan je zo te pakken hebben dat het een afgod wordt. Maar goed, dat geldt niet alleen voor sport, dat geldt voor heel veel facetten. En eigenlijk wil ik jullie in een soort levensverhaal getuigenis mee gaan nemen. En ik denk dat het ook raakvlakken zal hebben met jullie leven, met in ieder zijn leven. Ik ben opgegroeid in een oud-gereformeerd nest. Oud-gereformeerde kerk. Nu weet ik niet of iedereen weet wat dat is. Dat is een kerk waar, zo heb ik het beleefd als kind in ieder geval, waar niet zo heel veel mocht. Ik mocht in ieder geval niet op zondag schaatsen. Ik mocht niet op zondag sporten dus. We hadden geen tv thuis. En ik kwam met een gezin van 8 kinderen en ik was de 7e. Dus ja, wat doe je als kind, als 7e van het gezin? Je doet eigenlijk automatisch ook wat je broers en zussen hiervoor hebben gedaan. Nou, Henry, mijn broer, daar waar ik dan ook heel veel mee geschaad, was de oudste van het gezin. En we gingen gewoon eigenlijk trouw mee naar die kerk. Het was eigenlijk meer vanzelfsprekend. Maar goed, als je nooit in een andere kerk komt en je groeit daarin op, ja, dan weet je eigenlijk ook niet zoveel beter. En uit de hoek waar ik ben geboren, zeg maar, omgeving Noordwest-Veluwe, er zijn veel soortgelijke kerken, zou ik kunnen zeggen. En het beeld wat ik eigenlijk als jongetje had van die kerk was van, hier straalt weinig blijdschap vanuit. En ik heb wel eens, een beetje voor een geintje, dus voel het alsjeblieft ook als een geintje, ik heb wel eens gezegd van, volgens mij zijn die mensen in citroensap gedoopt. Maar, dat is een geintje hoor, we gaan geen kerken veroordelen, dus laten we dat begrijpen heel goed, want mijn moeder gaat nog steeds naar de oud-gereformeerde kerk en ik weet 100% zeker, ze is een wedergeboren christen. Ze is een echte christen, dus het kan in elke kerk die christen zijn. Gods geest werkt overal. Maar toch even terugkomen, dat beeld wat je dan hebt en waar je in opgroeit. De andere kant was bij ons van, we mochten wel sporten door de week. Er werd alle vrijheid in gegeven. Mijn vader die ging naar alle wedstrijden mee met ons. En hij was echt fan van ons. En hij stond er volledig achter. En zo kreeg hij sport al een belangrijke rol in mijn leven van jongs af aan. Ik heb eerst altijd gevoetbald. En ik kon verdienstelijk voetballen. Ik heb bij Jeugdplan Zwolle gevoetbald. Bij Coed Eagles kon ik komen. Maar, daar kwam weer. Dan moest je op een internaat. Moest je op zondag voetballen. Dus dat kon niet. Dat ging niet door. Maar goed, ik was toen gelukkig nog vrij jong, dus ik besefte dat allemaal ook nog niet. Maar goed, in 1985 kwam er een Elfstedentocht. Nou, de wat ouderen die weten dat gegarandeerd nog. 22 jaar geen Elfstedentocht geweest. Na Reinier Paping kwam die Elfstedentocht weer. En mijn broer Henry was topfavoriet. In ieder geval een van de 5 favorieten. En hij werd in die Elfstedentocht tweede. En ik kan me nog herinneren, die Elfstedentocht die was. En iedereen was in de ban van schaatsen. Net als dit jaar. Het is weer een beetje winter geweest. En zou dan misschien die Elfstedentocht weer komen? Zo waren wij ook in de ban van schaatsen. En vooral nog als je broer dan favoriet is. En wat gebeurde er? In die week was net mijn opa overleden. De vader van mijn vader. Dus het was eigenlijk best wel een aparte week. Aan de ene kant die Elfstedentocht op vrijdag. En aan de andere kant die begrafenis de volgende dag. De dag na de Elfstedentocht. Mijn moeder in rouw gedompeld op de fiets. De dag van de Elfstedentocht in het zwart. Ging naar de kapper toe. Haar haar mooi laten maken. Voor de volgende dag voor de begrafenis. Ze wilde er verzorgd uitzien. Mijn vader. En we hebben geen tv thuis, hè. Ging bij vrienden schaatsen op tv kijken. Daar groei je dan in op. Mijn broers en zussen hadden ondertussen ook tv. Die waren ouder, die waren getrouwd, die waren uit huis. Hadden ook tv. Mijn broer Henry, die schaatste gewoon op zondag. Maar ik was 14 jaar jonger. Maar ik mocht nog niet schaatsen op zondag. En mijn vader ging wel tv bij anderen kijken, maar thuis mocht het niet. Dus het was ook zo verwarrend. Maar goed, je groeit erin op. Je hebt respect voor je ouders. En je accepteert het eigenlijk. Goed, toen ik 15, 16 jaar was, toen ging ik dus kiezen voor het schaatsen. Naar aanleiding van de Elfstedentocht. En ik was in het begin, het ging eigenlijk al vrij snel goed. En ik begon wedstrijden te winnen. Wat jullie net zagen, dat skuren, die wedstrijd. Ik won mijn eerste wedstrijd bij de A-rijders al op 16-jarige leeftijd. En dat ging steeds beter. Ik was 18 jaar, ik werd Nederlands kampioen. Met schaatsen ging het alsmaar beter. En ik kreeg sponsor Weekamp. Dat was toen een grote sponsor in die tijd. En de sport kreeg me te pakken. De sport had mijn aandacht. En ik ging er helemaal in op. Ik koos helemaal voor die sport. Trainen. Want ik had zoiets van, ik wil die Elfstedentocht winnen. Ik wil Nederlands kampioen worden. En alles moet daarvoor wijken. Letterlijk alles. En ik ging er helemaal voor. En ik ging trainen. En ik kan je vertellen, als je topsport bedrijft. Het is een klein beetje vergelijkbaar met het zakenleven. Je kan er helemaal vol van worden. Je hart kan er helemaal vol van worden. Maar ook je gedachten kunnen er helemaal vol van worden. Je hebt maar één focus, dat is sport. Winnen. Beter worden. En ik ging er helemaal voor. Daarnaast kwam het geld om de hoek. Ik verdiende al op jonge leeftijd, nou wat ik net al aangaf, ik verdiende al behoorlijk wat geld. Want het was in 1987, ik was 17 jaar, toen kreeg ik al een contract van 25.000 gulden. Dat was omgerekend en nu, als je de inflatie rekent, de euro rekent, praat je over 60.000 euro. Wie is 73 jaar? Zit hier iemand van 17 jaar of 16, 17, 18? Vast wel iemand. Wie verdient er hier al 60.000 euro op die leeftijd? Volgens mij als je 40 bent verdien je dat nog amper. Maar goed, ik had geld in mijn vingers. En ik dacht van, ik was best behoorlijk met geld opgevoed thuis. We moesten zuinig zijn, je moest geld apart zetten. En dat deed ik. En ik spaarde wat op. En het werd steeds meer. En ik begon geld te verdienen met prijzen. En het werd meer. En ik dacht van, als ik dit nu eens goed aanpak met het geld. Goede contracten afsluit. Het misschien nog wel goed gaat beleggen. Dan heb ik vast, als ik dan 2,33 ben, dan ben ik binnen en dan hoef ik niet meer te werken. Dat was een droom. En dan wou ik een mooi huis hebben en een mooie auto. En daar ging ik voor. En het leek mogelijk. Het leek mogelijk. Maar het geld kreeg me ook te pakken. Dus eerst al de sport waar je helemaal op gefocust bent. Toen kwam het geld dus om de hoek. En ik wou meer. Ik werd hebzuchtig. Ik was niet tevreden met een spaarbankboekje van 60.000 gulden. Dat was 20 jaar. Ik wou meer. En ik ging in de aandelen. En iedereen die ik altijd over aandelen hoor spreken, die hebben altijd heel veel gewonnen, of niet? Midden jaren 90 was aandelen was een hype. Iedereen ging in aandelen. Iedereen sprak erover onder elkaar. U ook waarschijnlijk, meneer, of niet? Niet? U leek me best zo'n meneertje voor. Iedereen in de aandelen. En ik ging er ook in. Ik ging in opties. Nou, ik zal jullie besparen wat het allemaal inhoudt. Ik ging in aardappeltermijnmarkt. Levensgevaarlijk. Alleen maar omdat ik meer, meer en meer wou. Het was niet genoeg. En ik begon met 10.000 gulden. Ik ging met 20.000 gulden. En het ging meer. Op een gegeven moment was ik per dag was ik met 60.000, 70.000 gulden aan het gokken. En ik dacht dat ik er heel veel verstand van had. Maar het was puur de hebzucht die me te pakken had. Het liep op een gegeven moment helemaal mis. Ik was 25 of 26 jaar. En het ging helemaal mis. Ik had een schuld van 240.000 gulden. Dus in plaats van een dikke plus, ging ik helemaal naar de min. En dat kwam door de aardappeltermijnmarkt. Hele ingewikkelde wereld. Levensgevaarlijk. Blijf er vanaf, zou ik zeggen. Ik had in die tijd geluk. Vrij snel weer geluk. Ik kreeg een contract bij Rades. Wie betaalt een vette contract in Schaatsen? DSB. Ik kreeg een contract bij Dirk Scheringa. Dirk Scheringa, die wou Henk Angenens. Hij wou Piet Kleine. Hij wou Jan IJzerkromkamp. En hij wou mij in het team hebben. En hij dacht van, nou, dan heb ik 4 goeie. Dan gaan we vast alles winnen. Nou, moet je eens kijken bij Real Madrid. Is ook een ploeg, weet ik hoeveel miljoenen schulden hebben. Ze kopen allemaal toppers, maar het is geen team. Dat wil niet zeggen als je toppers bij elkaar koopt dat je een team bent. Een team smeet je, dat moet bij elkaar passen. Nou, dat was bij ons ook zo, want we hebben gewoon niet echt heel goed gereden. Maar we hadden wel een goed contract. En gelukkig kwam ik weer vrij snel over mijn financiële armoede en ellende heen. Er kwam nog wat bij in mijn leven. Als je in de sport op een voetstuk staat, of je wordt op een voetstuk gezet, je bent in de aandacht bij de media, ja, dan voel je eigenlijk al wel snel heel wat. En dat streelde mij. En als ik tegenwoordig kijk naar de tv-programma's, I Wanna Be a Popstar, Idols, nou, wat is er nog meer tegenwoordig? Mijn kinderen kijken er af en toe ook naar, valt me op. Maar het zijn allemaal, je moet iemand zijn. Je moet het gemaakt hebben. Je moet talent hebben. En je moet er helemaal voor gaan. Alles moet daarvoor wijken. Dat is eigenlijk met sport precies hetzelfde. Je krijgt aandacht. Je hebt veel vrienden om je heen. Iedereen wil een praatje met je maken. Want je bent daar zo interessant. Iedereen wil bij je horen. En ik vond dat geweldig. Ik vond mezelf heel wat. En als jongens gewoon wat minder reden, minder presteren, daar keek ik eigenlijk een beetje op neer. Ik was hoogmoedig. Ik was trots geworden. Door mezelf. Misschien door de mensen om me heen. De sport had me te pakken. Geld had me te pakken. Het aanzien, de eer, de roem had me te pakken. En er kwam nog wat bij. En dat is eigenlijk het ergste in mijn leven. En helaas zie ik daar in deze wereld, deze maatschappij, heel veel op stuk gaan. Dat is op seksueel gebied. In relaties. Ik had verkering met Mirjam, ik was 16 jaar. En ik leefde me voor sport, ik leefde voor geld. Ik kreeg verkering met haar, maar de aandacht van de vrouwen vond ik ook geweldig. Dat gaf een bepaalde kick. Dat gaf een bepaalde spanning. En ik zocht het op. Het was net of er iets geestelijks, ik weet niet precies wat het was toen, dat er geestelijks iets ontstond, dat ik een aantrekkingskracht had met andere vrouwen. Het was een bepaalde spanning, het was een bepaalde kick. Het deed iets met mij. En in mijn verkeringstijd ging ik gewoon eigenlijk vreemd. En ik was echt niet de enige in dat schaatswereldje. En ik was ook niet de enige in de wereld. Blijkt. En op een gegeven moment, in het begin als je dat doet, als dat gebeurt in je leven, dan voel je je rot. Dan denk je van, hier is iets niet goed. Ik heb iets fout gedaan. Dit is niet eerlijk. Ik ben niet eerlijk naar mijn vriendin toe. Maar op een gegeven moment, als het wat vaker gebeurt, dan ga je het normaal vinden. Het is hetzelfde met liegen. Op een gegeven moment ga je je eigen leugens geloven. Hetzelfde met stelen. Op een gegeven moment kom je er niet meer vanaf. Het begint met iets kleins. Het begint met een prikkeling. En het gaat je te pakken nemen. Het heeft je beet. Ik trouwde. Ik was 26. Ik denk dat ik in die periode zo'n paar maanden geen andere vrouw op gehad of eens een keer aan het flirten was. Eigenlijk vrij snel in mijn trouwen gebeurt het gewoon weer. In buitenland, Finland, lekker ver weg. Zweden. Weissensee. Waar een groot schaatsevenement is. Waar 6.000 mensen per jaar komen. Als je daar komt, mensen werkelijk waar, er gebeurt gewoon heel veel goed, heel veel wat niet kan. Heel veel huwelijken worden daar stuk gemaakt. In de ban van het feest, in de ban van de alcohol, van de glühwein, van het biertje. En er komt iets los in de mens en het trekt elkaar. En het gaat mis. Bij mij hetzelfde. En ik begon het. Het begon een onderdeel van mijn leven te worden. En op de een of andere manier, ik was verblind. Ik zag het niet meer. In die tijd ging ik ook gewoon naar de kerk. Ik was ondertussen, ik ging niet meer naar de oud-gereformeerde kerk, maar ik ging naar Vrije Evangelisch. Nou, toen ik daar voor de eerste keer kwam, ik was 17 jaar, toen zag ik zoiets als wat ik hier zie. Mensen in groen, in blauw, andere kleren. Er werd wat gelachen, er werden andere liederen gezongen. Dus ik dacht van, nou hier kan ik het wel vinden. Maar tot mijn 32e heb ik daar ook maar gewoon gezeten op een bank. Heb ik elke zondag de bank warm gehouden. Heb ik de preken aangehoord. Ik heb zelfs belijdenis gedaan. Ik deed belijdenis. En ik deed het leven wat ik net aan jullie verteld heb. Zo was mijn leven. Wat er ook nog gebeurde was, dat ik ook nog interviews kreeg, want ik was christen. Want ik ging naar de kerk. Vond ik ook nog wel interessant. Want ja, je toch weer aandacht. En ik dacht misschien diep van binnen, ja, misschien ben ik wel christen. Of ik dacht waarschijnlijk dat ik christen was. Alleen het rijmde totaal niet met het leven. Het rijmde totaal niet met Gods woord. Maar goed, ik wist haast niet beter. Ik zat op die trein en die trein die ging maar voort. Ik durf te zeggen, mensen, we hebben te maken met een God. We hebben te maken met een God die als een vader voor ons wil zijn. Maar we hebben ook te maken met een tegenstander. En hij is subtiel. In het begin zal hij misschien heel wild binnen willen komen in je leven. Als een briesende leeuw. Maar als hem dat niet lukt, dan zal hij subtiel gaan doen. Dan zal hij subtiel proberen binnen te dringen. Om je bij God vandaan te halen. En dat je prooi voor hem wordt. En ik durf te zeggen, in de tijd dat ik naar de kerk ging, zat hij naast me op mijn stoel. Dus ik zeg, kan dat? Je kan 32 jaar naar de kerk gaan, je kan 60 jaar naar de kerk gaan, je kan 80 jaar naar de kerk gaan, maar je kan de Heer daardoor, dat wil nog niet zeggen dat je de Heer kent. En ik zie helaas in Nederland, ik spreek echt door het hele land heen, voor jeugd, voor oud, van gereformeerd tot hervormd, tot evangelie, tot Pinkster, kom overal. Ik zie helaas, ik moet eerlijk zeggen, God laat me helaas vaak zien dat er heel veel zulke mensen zitten. En ik ga niet oordelen, want ik kan in ieder persoonlijkse leven echt niet zien. Maar er is een hoop lauwheid. Er is een hoop religie. God is een God van relatie. Maar dat moet je gaan ontdekken. Dat moet je gewoon ontdekken. En ik wist het niet. Ik was religieus bezig. Ik deed me voor als een christen. Maar mijn leven was er totaal niet naar. En van binnen was ik leeg. Toen gebeurde het. 2002. Ik ben 's ochtends aan het fietsen. Ik rij van het ene dorp naar het andere dorp bij ons op de Veluwe. En ik kom in het dorp Oldebroek terecht. En de ouderling van onze gemeente ziet mij aankomen en zegt van, René, stop. Er is iets heel ergs gebeurd. Hij zegt, je schoonzus, dus de vrouw van Henry, van mijn oudste broer, waar ik heel veel mee optrok, waar ik een hele intieme band mee had door het schaatsen, maar ook met zijn vrouw Ali had ik een hele intieme band. Zij was 14 jaar ouder dan mij en ik zat als kind van 4-5 jaar bij haar op schoot. Ze hoorde erbij als een van mijn zussen. En ik kreeg een bericht te horen dat zij een ernstig ongeluk had gehad, midden in een dorp. En ik fietste daar snel naartoe, op de plek. En ik kom daaraan op de plek waar het gebeurd was. Alles was afgezet met rood-witte linten. En er stond de politie bij. Ik zei tegen hem, van, ik wil er graag naartoe. Hij zegt, René, je hoeft niet meer te gaan. Ze is net overleden. 5 minuten geleden bericht gekregen. 43 jaar. Van achter aangereden. Door haar buurman. Waar ze 25 jaar naast hebben gewoond. Een man van 85 jaar. En ik... ik kan het moment zo weer voor de geest halen. Ik kom daar en ik hoor dat bericht. En ik was in één keer helemaal stuk. Het sloeg in als een bom. En ik geloof, als we lezen in Gods woord. In Johannes 6, vers 44 staat dat Gods geest ons trekt. God wil dat wij contact met hem zoeken. God wil dat wij hem gaan kennen. Hij zal zichzelf niet opdringen aan ons, want God is liefde. En liefde dwingt niet. Liefde dwingt niet. Maar Gods geest trekt ons wel. Hij zal van alles proberen om ons naar hem toe te halen. En ik geloof dat vanaf dat moment dat er iets in mij gebeurde, Een zoektocht, een verlangen naar God. Van wie is hij? En ik heb zitten huilen. 20 minuten lang alleen maar gehuild tegen de supermarkt. Ik was kapot. En ik stelde me meteen de vraag eigenlijk al. Als ik dit was geweest. Stel je voor dat ik een uur eerder er langs was gekomen. Ik was aangereden. Wat was er dan gebeurd? Mensen, ik kan u dezelfde vraag stellen. Misschien gaat u al jaren naar de kerk. Misschien bent u hier voor het eerst. Misschien hebt u nog nooit een kerk gezien. Ik weet het niet. Maar, als u hier vandaag wegloopt uit de kerk. En er gebeurt u wat. U wordt aangereden of wat dan ook. En u sterft. Waar gaat u naartoe? Dat is de belangrijkste vraag in het leven. Waar gaat u naartoe? Is er überhaupt leven na de dood? Bestaat dat? Is dat er? Bestaat God wel eens? Bestaat die Jezus wel eens? Waar we het allemaal over hebben. We spreken ook over moslims, we spreken over het hindoeïsme. Je hoort zoveel verschillende geloven. Bij mij kwam die vraag naar boven. Als die God bestaat, als die Jezus bestaat, dan wil ik het weten. Ik wil hem kennen. Ik wil het weten, ik wil het zeker weten. Ik ga niet in iets geloven wat misschien een fabeltje is. Moet nagaan. Ik ging al 32 jaar naar de kerk. Ik had de school, christelijke school gehad. Catechisatie gehad. Alles gedaan wat normaal in een christelijk gezin gebeurt. En ik ging op zoek naar God. Ik ging bidden. En ik ging bijbels lezen. Of ik ging lezen. Ik ging de bijbel lezen, maar ik ging ook boeken lezen. En ik verslond boeken en ik werd een andere persoon. Mirjam, mijn vrouw, die dacht van, wat is het dan met die vent aan de hand? Als we dan op vakantie waren, lag ik altijd lang uit op het strand, lekker bruin te worden en een beetje flirten met de meisjes. Pilsie erbij, een beetje beach, een beetje slaan met zo'n balletje en een beetje volleyballen, een beetje macho-achtig. En ik was nu, ik zat maar op die strandstoel en ik was aan het lezen. En ik was aan het bidden. Ik dacht, van, Heer, hoe zit het? Mijn houding veranderde ook. Ik werd wat milder, ik werd wat geduldiger. Maar goed, dat was het antwoord uiteindelijk nog niet. Een jaar na het sterven van mijn schoonzus was er een cursus in Elburg, in een dorp bij ons in de buurt, of een stadje is het eigenlijk. En die cursus ging over zwemmen in levend water. En wat was het eigenlijk? Het ging eigenlijk erover van of je verlangen had naar meer van God, of een verlangen van wie is God? Was er iets in jou een verlangen naar hem? Een zoektocht. En ik zei van hier moet ik naartoe. Die cursus, ik geef me meteen op. En ik dacht van nou, ik geef me op en dan zullen we daar wel met een mannetje of 40 zitten. Het was 4 maandagavonden achtereen. En wat gebeurt daar? De eerste keer, ik kom daar binnen in die kerk in Elburg. 400 man. 400 man die een verlangen hadden naar meer van God. Die een verlangen hadden van wie is God? Een verlangen. En ik kan je één ding vertellen. Als mensen met zo'n houding ergens naartoe gaan. Een verlangen van wat gaat er komen. Dan krijg je een hele andere sfeer. Als dat mensen. Nou, we moeten weer. Ah, we moeten weer. Ach ja, het is weer zondag. 10 uur. Moet opschieten, kinderen. Kom, kleertjes mooi. Huppakee, haartjes mooi maken. En naar die kerk. En we rennen weer naar die kerk toe. En we zitten er weer. En we gaan er weer uit. Ja, het was wel mooi. Ja, heb je nou maar gelopen zo? Ja, en je gaat weer weg. Deze mensen waren vol verlangen. Vol verlangen. Maar het was confronterend. Het was heel confronterend. Die man die begon te spreken. Zal ik zijn naam noemen? Je kent hem vast wel. Het is echt een maloos. En er zijn ook mensen die denken van, misschien is het wel helemaal niet van God. Zo zal er ook over gepraat worden. Maar ik weet in één ding in ieder geval zeker. Ik ben daar wel tot bekering gekomen. En dat was bij Herman Boon. En, wat gebeurt daar? Hij begint te spreken. En het was zo confronterend. Hij zei van, jongens, wie ben je nou eigenlijk, joh? En hij heeft er dan een dosis humor bij. Hij zegt, wie ben je nou? Dat religieus geneuzel er in die kerk, daar ben ik zo scheidziek van, zo praat hij dan. Maar wie ben jij? Wie ben jij? Wat is je identiteit? En we werden spiegelwetters voorgehouden. En we mochten een week lang, na de eerste keer, mochten we een week lang met onszelf aan de slag. En gaan zien van, wie ben je nu eigenlijk? Wie is nu René Ruitenberg? Wie bent u? Bent u een open boek? Bent u de persoon die wij hier zien zitten? Die wij in het dagelijks leger tegenkomen? Is een lieve voorganger hier, is hij, zoals hij hier zit, is hij ook zo in zijn dagelijks leven? Die meneer hier vooraan, zoals hij hier zit, hoe is hij in het dagelijks leven? Is het die persoon? Is wat wij van zijn dagelijks leven zien, is dat zijn identiteit? Of schuilt er iets anders in ons? In u? In mij? En die week was mijn vrouw gelukkig niet zoveel thuis. Ik was alleen, ik zat op de bank. En ik begon mezelf te zien. Ik begon mijn leven terug te kijken. En ik dacht van, jongens, wat heb ik er een zootje van gemaakt? Ik heb mensen beschadigd. Ik heb mijn vrouw bedrogen. Ik heb geleefd voor sport, alleen maar voor mezelf. Alles draaide om mij. Alles draaide om mij. Ik heb mijn vrouw pijn gedaan, vrienden pijn gedaan. En ik begon mezelf te zien. En ik begon te zien hoe besmeurd ik was. Wie ik eigenlijk werkelijk was. Zie, voor de wereld, voor de mensen. Als jullie mij tegen zouden komen, zou je zeggen, oh, dat is misschien die schaarste. Goh, aardige vent, leuke babbel. Nou, leuk sjaaltje heeft hij ook nog om. Leuke vrouw met kinderen. En, maar ten diepste was ik een andere persoon. Voor de wereld was ik dus die schaarste. Die af en toe eens wat won. En die af en toe eens in de media kwam. Dat was mijn identiteit. Die ook nog christen was voor de media. Voor mezelf was ik iemand anders. Mijn identiteit was dat niet. Dat was een leugen. Ik had een geheim leven. Ik had een dubbel leven. En ik vind het verwonderlijk dat ik dat 32 jaar lang heb volgehouden. En ik hoor tegenwoordig, als ik ergens spreek, dan spreek ik oudsten, ouderlingen, diakenen, die pas op 60, 70 jaar tot bekering komen. Die hebben jaren in het bankje gezeten. Die 4 ambtsjaren, en dan wordt het volgens mij nog een keer verlengd tegenwoordig, mag dat geloof ik of mag dat niet meer? Ik weet niet precies hoe het zit. Ik heb niet zo heel veel meer met die regeltjes, maar die periodes hebben ze dan gehad. En wat gebeurt er vervolgens? Dan hoor je ze later vertellen, jaren later, dat ze tot bekering zijn gekomen. Apart is dat, hè? Dat je dus gewoon zo in de kerk kan zitten. Nou goed, ik begon mezelf te zien. En ik werd klein in die week. Klein, kleiner, kleinst. Ik werd heel klein. Ik dacht van, ik stel helemaal niks voor. Wie ben ik eigenlijk? God, die maakte me klein. Die week trof maandags, wij weer naar die cursusavond toe in Elburg. En de atmosfeer was geweldig. Allemaal weer mensen vol verlangen. Iedereen was, tenminste het grootste gedeelte, was aan de slag gegaan met zichzelf. En we verwachten het die avond. We verwachten van, God gaat vanavond iets doen. En er werd gezongen. En kennen jullie het lied? Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En we gingen dat lied zingen. En een paar keer herhalen. En het was als dat hert wat opgejaagd was in zijn leven. Wat zijn dorst wou lessen in dat water. Wat aan de vijand wou ontsnappen. En zo voelde ik mij ook. Ik was afgemat in mijn leven door mezelf, door sport, door van alles en nog wat. En ik wou rust, ik wou vrede. Ik wou dat levende water drinken. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste komen. Zegt Johannes 7, vers 38. Daar verlangde ik naar. En halverwege de avond werd het lied gezongen. En mensen die hun leven aan God wilden geven, aan Jezus wilden geven, mochten naar voren komen bij het kruis. Er hing een groot kruis, of stond er op het podium. Ik rende er naartoe. En ik was niet alleen. Ze lagen voor op het podium naast mij. En ik heb het allemaal niet eens meegekregen. Want ik was zo alleen gefocust op God. Naast me lagen mensen. In de kerkzaal lagen overal mensen. Tussen de banken lagen ze geknield. En het was een gehuil en een gesnik. En ik knielde er neer en ik zei, Heer, hier ben ik. Hier ben ik met mijn leven, hier ben ik met alles, hier ben ik met mijn sport, hier ben ik met mijn geld, hier ben ik met mijn vrouw, alles. Wilt u in mijn leven komen? Wilt u me vergeven? Ik heb berouw van alles wat ik gedaan heb, hoe ik geleefd heb. En ik knielde neer en ik huilde. En het was net of ik schoolgespoeld werd. Het was zo bijzonder. En ik weet, iedereen heeft niet een hele mega bekering maakt mee, maar ik heb echt een behoorlijk heftige bekering meegemaakt. Ik heb het gevoeld. En ik spoelde als het ware leeg. Het was net of God mij schoonspoelde. Mijn zonden, mijn ellende, mijn oude leven aflegde. En er werd gebeden voor vervulling van de Heilige Geest. Was ook nieuw voor mij. Vervulling van de Heilige Geest. Elke zondag kreeg ik die zegen mee. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Nou, bij ons vroeger spraken ze nog als zwaarmoedig. En daar kreeg je dan mee. Dus elke zondag hoorde je dat. Maar wat houdt het nu in? Wat is dat nu, die Heilige Geest? De Heilige Geest kwam in mij wonen. Gods Geest wil in jou wonen. Gods Geest wil in mij wonen. Gods Geest wil in u wonen, mensen. Dat betekent dat als die Geest tot leven komt, dat je weer contact met God kan hebben. Dat je contact kan hebben met je Vader. Dat je kan praten met je Vader. Dat je kan bidden met Hem. En dat je Hem zal verstaan. Niet meteen alles in één keer, maar het is een weg. Dan zul je niet groeien. En ik veranderde en ik ging opstaan, al huilend van blijdschap. Ik kon wel over het gebouw springen. Ik was veranderd, ik was opnieuw geboren. Letterlijk durf te zeggen, die dag, die avond ben ik opnieuw geboren. Wederom geboren. En ik wou het aan iedereen vertellen. Er was iets in mij, dat was zo veranderd. Het verlangen naar geld, het verlangen naar vrouwen, het verlangen naar die avondjes. Het was weg. En het voelde zo goed. Het voelde zo anders. Maar het leven begon toen pas. Als je je bekeert, als je Jezus in je leven toelaat, je laat je reinigen door zijn leven, dan begint het pas. Meesten denken van, nou, als ik bekeerd ben, ik heb mijn leven aan God gegeven, nou, dan hebben we het op de rit. Forget it. Welkom in de strijd. Welkom in het leger van God, zeg ik altijd. Want dan begint het pas. God ging met mij aan de slag. Ik moest dingen in mijn leven opruimen. Hoe kun je werkelijk vrij zijn, wat de Bijbel zegt, werkelijk vrij zijn, als je nog geheim hebt? Als je nog een geheim hebt wat in je huwelijk zit tussen jou en je vrouw, met andere mensen. Ik had ook op het gebied van geld bijvoorbeeld Dirk Scheringa. Hij lijkt heel slim, maar soms is hij ook een beetje dom. Ik had het eerste jaar had ik 25.000 gulden te veel van hem gekregen in mijn contract, te veel. Het was eigenlijk een klein beetje zijn eigen schuld. Dus ik dacht van, bekijk het maar mooi. Ik had een paar keer gewaarschuwd en het kwam niet goed. Maar goed. Een jaar of vier later, toen begon Gods Geest te spreken. En die zei van, René, ik wil dat je het in orde gaat maken met dat geld. Dus ik heb het opgebiecht naar Scheringa. Op de laatste cent weer terugbetaald. Is dan even zo'n voorbeeld. God wil dat we schoon zijn, dat we vrij zijn. Dat we geen rotzooi meer in ons leven hebben. En ik moest naar mijn vrouw toe. Ik weet niet wie er hier wel eens in zijn leven is vreemd gegaan. Dat is misschien een hele pittige vraag. Ik weet niet of hier iemand tussen zit die verslaafd is aan pornografie. Ik kan jullie één ding zeggen, mensen, vooral als partners. Ik kan begrijpen dat je ergens mee zit, dat je een probleem hebt of dat je ermee worstelt. Dat is op zich niet zo erg. Maar wees er open in. Wees eerlijk naar elkaar. Want anders zal je huwelijk nooit zo worden zoals God het bedoeld heeft. Ik moest dingen opbiechten. En ik zag er tegenop. Ik dacht van, als ik dit moet gaan vertellen, dat kost me mijn huwelijk. En ik ga Mirjam pijn doen. Meer pijn dan ooit tevoren. Maar Gods Geest zei van, je moet het doen. Ruim het op. Het staat tussen jullie in. Een half jaar nadat ik tot geloof was gekomen, en dan kun je nagaan wat voor worsteling ik heb gehad, ben ik op de knieën gegaan. In de slaapkamer. En ik knielde neer voor haar. Ik zei, Mirjam, dit en dit is er gebeurd. Ze zegt, ik wist het. Ik heb je nooit vertrouwd. Je voelde het blijkbaar aan. Ik knielde neer. Ik heb gehuild op haar voeten. Met tranen op haar voeten. En heb ik met mijn haren afgedroogd. Ik zei, Mirjam, ik heb berouw. En ik wil oprecht met jou verder. Ik wil één worden met jou. Wil jij? En ze besloot te kiezen om samen met mij verder te gaan. Dat was een keus van haar. Ze had ook anders kunnen kiezen. Ze koos om verder te gaan met mij. En God genas haar. God heeft haar genezen van de pijn, van het verdriet, van de wond die ik eraan had gedaan. En we zijn nu steeds meer en meer één. En ik zou zeggen, zoals ons huwelijk eruit ziet met onze lieve kindertjes. Als elk huwelijk zo was. En het is niet van mezelf. Het is van God. God heeft ons veranderd. We hebben een prachtig huwelijk. Met prachtige kinderen. En wij willen getuigen van God in ons leven. Wij willen getuigen zijn in zijn koninkrijk. Wij willen het laten zien als gezin. Hoe God het bedoeld heeft. Samen één te zijn. Samen te bidden met de kinderen. En jij had het over dat waterlopen. In het begin sprak je over onze jongste dochter Merel. Om eens even een voorbeeldje te geven hoe zij met de Heer nu opgroeit. Heel anders dan dat ik vroeger op was gegroeid. Ze was een keer in Heerde bij ons op zo'n plas. Daar was ze op een vlot. Midden op het vlot. Er was een toegezwommen met een nichtje van mij. En toen zegt ze tegen mijn nichtje. Mandy heet een nichtje. Hoe heet die gast ook alweer die over het water liep? 7 jaar was ze. Hoe heet die gast ook alweer? Was dat niet Paulus of Petrus? Nee, dat was Petrus. Oké, maar dat kan ik ook wel, want ik geloof ook al. Dus ze loopt zo het water in. Kluk. Och, nou ja, volgende keer beter. Op school. Ze zaten in een kring. Kinderen. Waren ze voor elkaar aan bidden. Voor familie of voor ouders. Was er een meisje die had oorpijn. Merel. Die zegt van, mag ik voor haar bidden? En die gaat naar haar toe. En die legt zo de hand op haar oor. En die gaat bidden. In haar kind zijn. Gaat bidden. En toen zegt ze na die tijd weer aan het meisje. Hoe gaat het nu? Is het ook over? Nee, nog niet. Oh, God is zeker nog bezig, zegt ze. Zo groeien de kinderen nu op in ons gezin. Vrij. Vrij moeders. Ze doen het gewoon. Waarom het altijd niet lukt, het gebed? Ik weet het niet. Ik heb er geen antwoord op. Ik heb hele mooie dingen in mijn leven meegemaakt. Gebedsgenezing van mensen. Op allerlei gebieden. We zijn ook bezig met een groot project in Afrika. Daar gaat de wereld ook voor je open. Wij Nederlanders zijn zo... zo vol van drukte. Van materiaal. En het houdt ons zo bezig. In Afrika is daar men vrijer in. Maar goed. Ik hoop mensen. Dat jullie... oprecht gaan kiezen voor God. Als je het nog niet gedaan hebt. Of misschien twijfelt. Of misschien zeg je van... ik ben op zoek naar God. Ik heb hem juist nodig. Ik heb ook die rust en die vrede nodig. Hij is het alles waard. Hij heeft de prijs betaald voor iedereen. Niet alleen voor mij. Voor iedereen is hij aan het kruis gegaan. Voor iedereen is hij aan het kruis gegaan. Heeft hij de zonde gedragen. En hij wil een relatie met ons. Geen religie. Een relatie. En dat gun ik jullie van harte. Allemaal toe. Het is voor mij mijn grootste rijkdom in mijn leven geworden. Schaarse prijzen. Het is allemaal leuk en aardig. Je talenten. Het kunnen afgoden worden. Geld. Het kan een afgod worden. Je zaak. Het kan een afgod worden. De kerk. Het kan een afgod worden. Werken voor de Heer. Het kan een afgod worden. Als wij denken dat wij het kunnen verdienen. Hebben we het mis. Het is allemaal zijn genade. Zijn genade. Dat we met hem mogen leven. In een relatie. En ik hoop dat we dat met z'n allen mogen laten zien. Dat we ervan mogen getuigen. Ieder op zijn eigen plek. Op zijn eigen terrein. En dat bid ik jullie toe. In Jezus naam. Mag ik met jullie bidden? Ja, lieve trouwe Vader, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Hier bij elkaar mogen zijn in uw huis. Heer, dank u wel dat we met zoveel mensen zo bij elkaar mogen spreken over u in vrijmoedigheid. Heer, hier is het nog mogelijk. Er zijn zoveel landen waar het niet kan. Heer, en ik wil u danken dat wij zo over u mochten vertellen, iets over u mochten horen. En ik bid, Heilige Geest, wilt u met deze mensen die hier zitten, wilt u ze diep aanraken? En misschien hebt u dat al gedaan tijdens het woord of tijdens de muziek. Maar Heilige Geest, ik bid. Wilt u het werk verder uitbouwen? Wilt u het verder uitwerken? Waar vanavond misschien iemand geraakt is. Door uw geest. Door uw liefde. Door uw verwondering door wie u bent. Want u bent God. U bent almachtig. U bent de schepper van hemel en aarde. En u wilt een relatie met ons. Ik vind het bijzonder dat u die heilig bent... die God bent, dat u met mij een relatie wil. Dat ik uw zoon mag zijn. En dat hier deze mensen ook uw zonen en uw dochters mogen zijn. En u hebt de prijs al betaald. U bent de weg al gegaan. En wij hoeven alleen maar te zeggen van Heer, hier zijn wij. Wij willen ons leven in uw hand leggen. Wij willen onze ellende, onze rotzooi willen we bij u neerleggen. Ook onze onzekerheid. Ook onze afwijzing. Ook onze angst die in ons leven is, willen we bij u neerleggen. En u zegt in uw woord, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Hier wilt u zo verder gaan, ook na de dienst. Hier wilt u met uw Heilige Geest werken. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Zingen we lied nu? We zingen het lied. Een mooi lied. En als je dit lied zingt, want het is geloof ik, Heer, u de grond en kent mij, dacht ik, hè? God kent ons door en door. Hij kent elk facet van ons leven. Hij kent elke kamer van ons hart. En laat hem binnenkomen op die plekken waar misschien niet verkeerd zit, maar waar ook verdriet zit, waar pijn zit, waar eenzaamheid zit. Deze wereld, jongens, er zijn zoveel mensen, zijn eenzaam, zijn verdrietig, hebben pijn, zijn beschadigd in het leven. En laat God in je hart komen. Laat Hij met zijn geest jou aanraken en verfrissen. Amen. Zing het vol overgave. Als je kan. Hou God niet voor de gek. Hou jezelf niet voor de gek. Maar als je wil zingen, ga staan en zing het Hem toe. Zing het vanuit je hart. Laat zien dat Hij de hoogste plaats toekomt. Amen.
You are God, and
Dankjewel René, dat was enorm inspirerend. Geweldig wat God gedaan heeft in jouw leven. En super hoe God dan spreekt door jou. Ik hoop dat het heel veel mensen geïnspireerd heeft. En alsjeblieft inderdaad, als je verder wil praten naar aanleiding van deze dienst, of als je denkt, ik moet hier iets mee, doe er wat mee. En er hoeft niet per se, zoek een weg. Er zijn een heleboel mensen hier in de kerk die met je willen praten. En er is een alfacursus die gegeven wordt. Er zijn allerlei mogelijkheden. Maar doe er wat mee en ik hoop dat God ook in jullie leven mag binnenkomen. Het is zoiets moois om dat mee te mogen maken. Er wordt nu gecollecteerd. Als je geld hebt en je wilt iets geven voor een goed doel, dan mag dat. Je kunt zo op de schermen zien waar de collecte voor bestemd is. En tijdens de collecte dan gaan we met elkaar luisteren naar een heel mooi lied. God of the Moon and Stars is dat. Dat is een luisterlied. En daarna gaan we de dienst afsluiten.
Thank you.
Laten we gaan staan, dan gaan we het laatste lied van deze dienst zingen. Dat is een prachtig lied over de grootheid van God. God heeft René helemaal veranderd. Een fantastisch verhaal. En God doet het al eeuwenlang. In al die eeuwen heeft hij miljoenen mensen veranderd. En daarom is het zo mooi om over zijn grootheid te mogen zingen. Laten we dat doen met elkaar. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, dan zing ik met heel mijn hart, hoe groot bent u. Van deze dienst Gods zegen meegeven. En René die maakte daar al opmerkingen over. Dat het misschien een heel lange formaliteit kan lijken of iets dergelijks. Maar God die zegt, dat wil ik wel graag tegen jullie zeggen. God wil heel graag met jullie allemaal meegaan. Hij wil niet dat je alleen naar huis gaat. Hij wil met zijn... Sorry, even vol van Gods grootheid. Maar God wil heel graag met zijn liefde met jou meegaan. En hij wil met zijn genade met jou meegaan. En hij wil ook heel graag met de Heilige Geest met je meegaan. En alsjeblieft, richt je hart op God om die prachtige zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen. Lieve mensen, heel fijn dat jullie er waren. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om nog even in de benedenzaal van de kerk een broodje te eten. Er zijn heel veel mensen. Ja, daar ga ik nog aan komen. Ik heb nog een hele rij afkondigen. Nee hoor. Aftiteling zeg maar van de film. Nee, er is nog een broodmaaltijd beneden. En... jullie worden allemaal van harte uitgenodigd daarbij aanwezig zijn. Eens wat drinken. Er is een deurcollecte voor Sport Witness. Wordt zeer aanbevolen bij iedereen. Dus haal nog even wat geld uit je portemonnee. En draag even bij aan de verkondiging van het evangelie onder de sportmensen. En de volgende vriendendienst. Daar kun je een flyer van meenemen. En die krijg je bij de deur. En hartelijk dank dat jullie er waren. Tot ziens. En we gaan ook nog even zingen als je wil.